from Salt Lake City, Utah.
Vanuit Salt Lake City in Utah is dit de zondagmorgenbijeenkomst van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door de Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, wij heten u welkom in de zondagmorgenbijeenkomst van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We zijn in het bijzonder dankbaar voor de technologie die ons in staat stelt samen aan deze conferentie deel te nemen. We herdenken vandaag de 200ste verjaardag van het eerste visioen. Een unieke gebeurtenis die het leven van Gods kinderen wereldwijd heeft veranderd en tot zegen is geweest. Doordat die de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus inluidde. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij hopen dat deze conferentie u zal sterken. Of u die nu via radio, televisie, internet of satelliet volgt. De muziek is van tevoren opgenomen en wordt verzorgd door de Tabernacle Choir at Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door verschillende dirigenten en begeleid door verschillende organisten. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Truth Eternal en zingt nu How Firm a Foundation. Vervolgens spreekt ouderling Brooke P. Hales van de 70 het openingsgebed uit, waarna het koor This is my beloved son zingt. Heavenly Father, we are deeply grateful Vader, to come before. We zijn zeer dankbaar om voor uw aangezicht te komen aan het begin van deze algemene conferentiebijeenkomst. We zijn zeer dankbaar voor de vele zegeningen en de gaven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en zijn zoenoffer en de gaven van de Heilige Geest. We danken u dat het Boek van Mormon tevoorschijn is gekomen. En dank u voor de profeet Jozef, door wie de herstelling in gang is gezet. We danken u voor het priesterschap en de verzegelmacht en de sleutels van het priesterschap. We zijn dankbaar voor president Nelson. Wij danken u voor hem. Het is ons een eer om hem te volgen. Zegen ons met de beloofde zegeningen en wonderen als wij zijn aanwijzingen volgen. Wees met ons vandaag dat we een open hart en verstand hebben. Zegen ons met de Heilige Geest. We houden van u en de Heilige Geest in de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from
we luisteren nu naar ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door zuster Bonnie H. Corbin, algemeen jonge vrouwenpresidenten, en ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen.
My dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, het is mij een eer om op deze historische algemene conferentie te spreken. We gedenken het eerste visioen van Joseph Smith, waarbij God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, in een waarlijk heilig bos verschenen. Dat was een schitterend begin van de herstelling van het evangelie en alles wat zich daarbij ontvouwde. Van het Boek van Mormon tot het herstel van priesterschapsgezag en sleutels, de organisatie van de ware kerk van de Heer en van de roeping van profeten en apostelen die het werk in deze laatste dagen leiden. Wanneer Gods profeten vanouds door de geest geleid werden, profiteerden zij volgens het goddelijk plan van de herstelling en de gebeurtenis in onze tijd, de laatste bedeling en de volheid der tijden. Van het werk dat de ziel van vroege zieners in vuur en vlam zette. Door de eeuwen heen voorspelden zij de toekomst van Gods koninkrijk op aarde. Hetgeen Jesaja wonderlijk en wonderbaar noemde. Zij hadden er dromen en visioenen over en profiteerden ervan. Er zijn veel profetieën vervuld door de herstelling van het volledige evangelie van Jezus Christus, waaronder de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Ik noem vandaag slechts enkele profetieën die ik zelf heel bijzonder vind. Ze zijn mij door mijn dierbare jeugdwerkleerkrachten en aan de schoot van mijn lieve moeder verteld. Daniel, die door zijn geloof in de Heer Jezus Christus en de tussenkomst van Gods dienende engelen leeuwen van zich afhield, zag onze tijd in een visioen. Toen hij een droom van de Babylonische koning Nebukadnezar uitlegde, profeteerde Daniel dat de kerk van de Heer in de laatste dagen als een steen zonder mensenhanden uit de berg zou worden afgehouwen. Zonder mensenhanden betekent door goddelijke interventie. De kerk zou groeien totdat ze de hele aarde zou vullen. En voor eeuwig niet te gronden zou gaan, maar voor eeuwig stand houden. Daniels woorden worden overduidelijk bewaarheid. Nu leden van de kerk over de hele wereld naar deze conferentie kijken en luisteren. De toegewijde apostel Petrus sprak van de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover door de eeuwen heen gesproken is. De apostel Paulus schreef dat God in de volheid der tijden alles weer in Christus bijeen zou brengen, waarbij Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Ik was bij de inwijding van de Rome-tempel sterk van de vervulling van die profetieën doordrongen. Alle profeten en apostelen gaven daar getuigenis van Jezus Christus, de verlosser van de wereld, net als Petrus en Paulus. De kerk is een levend bewijs van die herstelling, broeders en zusters, en onze leden zijn getuigen van de vervulling van die goddelijke profetieën vanouds. Jozef, die in Egypte was, profeteerde over de laatste dagen. Een ziener zal de Heer mijn God doen opstaan, die een uitgelezen ziener voor de vrucht van mijn lendenen zal zijn. Want hij zal het werk van de Heer doen. Joseph Smith, de profeet van de herstelling, was die ziener. Johannes de Openbaarder profeteerde van een engel van de Almachtige, die belangrijke elementen van de herstelling bijeenbracht. En hij zei: en ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. Moroni was die engel. Zoals in het Boek van Mormon staat, zag hij onze tijd. Hij verscheen herhaaldelijk aan Joseph Smith en bereidde hem voor op zijn bediening, waaronder de vertaling van het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Ook andere profeten hebben over onze tijd gesproken. Maleachi had het erover dat Elia het hart van de vaders tot de kinderen terug zou brengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Elia is gekomen en als gevolg daarvan zijn er nu 168 tempels verspreid over de aarde. In elke tempel sluiten getrouwe leden heilige verbonden en ontvangen ze heerlijke verordeningen voor zichzelf en hun overleden voorouders. Dit heilige werk dat Maleachi beschreef, staat centraal in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Wij leven in die tijd waarvan geprofiteerd is. Wij als volk hebben de opdracht om de wederkomst van Jezus Christus in te leiden. Wij moeten Gods kinderen vergaderen die willen luisteren en de waarheden, verbonden en beloften van het eeuwige evangelie willen omarmen. President Nelson noemt het de grootste uitdaging, het grootste doel en het grootste werk op aarde in deze tijd. Van dat wonder getuig ik. In februari van dit jaar heb ik in opdracht van president Russell M. Nelson de Durban Temple in Zuid-Afrika ingewijd. Die dag zal ik nooit vergeten. Ik kwam samen met mensen die tot het evangelie zijn gekomen zoals Jeremia dat lang geleden voorzegd heeft. 1 uit de stad en 2 uit de geslacht. De leer van Jezus Christus verenigt ons allen over de hele wereld. Als zoons en dochters van God. Als broeders en zusters in het evangelie. Hoe we er ook uitzien of ons kleden. We zijn 1 volk met een Vader in de hemel. Die vanaf het begin van plan was en nog is om zijn gezin te verenigen door het sluiten en naleven van heilige tempelverbonden. Tot een klein groepje priesterschapsdragers in een schooltje in Kirtland, Ohio, profeteerde de profeet Joseph in 1834. We zien hier vanavond maar een handjevol priesterschapsdragers. Maar deze kerk zal Noord- en Zuid-Amerika vullen. Ze zal de wereld vullen. Ik heb de laatste jaren de wereld rondgereisd om onder de leden van de kerk te zijn. Mijn broeders in het Koren de 12 hadden soortgelijke taken. Maar wie kan president Nelson bijhouden? Die de eerste 2 jaar als president van de kerk heilige in 32 landen en gebieden in de Verenigde Staten heeft bezocht om van de levende Christus te getuigen. Ik weet nog dat ik als jonge man mijn zendingsoproep kreeg. Ik wilde net als mijn vader en mijn broer en zwager naar Duitsland toe. Ik wachtte niet tot de anderen thuis waren, maar rende naar de brievenbus en opende de brief. Ik las dat ik naar het zendingsgebied Oostelijke Staten geroepen was, waarvan het zendingskantoor in New York City is. Ik was teleurgesteld, dus ik ging naar binnen en zocht troost in mijn schriften. In de leer en verbonden las ik toen, zie, ik heb veel volk in deze plaats en in de omstreken. En er zal een doeltreffende deur worden geopend in de omstreken in dit oostelijke land. Die profetie die de profeet Joseph Smith in 1833 had ontvangen, was een openbaring voor mij. Ik wist toen dat ik precies naar dat zendingsgebied was geroepen waar de Heer mij wilde hebben. Ik leerde over de herstelling en het opzienbarende beginnen van met de woorden van onze Vader in de hemel tot Joseph Smith. Dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. De profetie van Jesaja meer dan 700 jaar geleden, of 700 jaar voor de geboorte van Jezus Christus, is van grote betekenis voor de hele kerk. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat alle volken er naartoe zullen stromen. In gedachten zie ik vandaag miljoenen leden en vrienden elektronisch met deze conferentie verbonden door middel van televisie, internet of op andere manieren. Het is alsof we samen op de hoogste van de bergen staan. Brigham Young sprak de profetische woorden. Hier is het. De heiligen, waaronder ook mijn eigen pioniervoorouders, werkten hard om Zion in de Rocky Mountains te vestigen, volgens de wil en het verlangen van hem die de natieën van de aarde dicteert. Ik sta vandaag op het heilige stukje grond dat miljoenen bezoekers heeft aangetrokken. In 2002 was Salt Lake City het toneel van de Olympische Winterspelen. Het Tabernacle Choir zong bij de openingsceremonie en de kerk gaf concerten en presentaties voor gasten en deelnemers uit vele landen. De tempel op de achtergrond van de wereldwijde nieuwsuitzendingen elke avond is nog steeds een mooie herinnering. Door de jaren heen zijn presidenten van de Verenigde Staten, koningen, rechters, premiers, ambassadeurs en functionarissen uit vele landen naar Salt Lake City gekomen om met onze leiders te spreken. Zo heeft president Nelson leiders van de National Association for the Advancement of Colored People ontvangen. Dat is een organisatie die zich inzet voor gelijke rechten zonder rassendiscriminatie in de Verenigde Staten. Ik weet nog dat ik naast die leider stond toen president Nelson samen met hen een oproep voor meer beleefdheid en rassenharmonie in de wereld deed. Veel anderen zijn naar Temple Square gekomen om met kerkleiders te beraadslagen. Dit afgelopen jaar heeft bijvoorbeeld de United Nations 68th Civil Society Conference hier plaatsgevonden. Een mondiale bijeenkomst voor het eerst buiten New York City. We hebben gesproken met het Committee for Religious Affairs uit Vietnam en met ambassadeurs uit Cuba, de Filipijnen, Argentinië, Roemenië, Sudan, Qatar en Saudi-Arabië. Ook hebben we de secretaris-generaal van de Muslim World League verwelkomd. Wat ik beschrijf is de vervulling van Jesaja's profetie dat in de laatste dagen naties naar de berg van het huis van de Heere zullen stromen. De prachtige Salt Lake Temple staat te midden van die majesteit en heerlijkheid. Niet het landschap heeft al die mensen getrokken, hoewel de omgeving schitterend is. Nee, de essentie van zuivere godsdienst die zichtbaar is in de geest, groei, goedheid en vrijgevigheid van de kerk van Jezus Christus, van de heiligen de laatste dagen en haar leden, heeft daarvoor gezorgd. Onze liefde naar Gods voorbeeld en onze toewijding aan een hoger doel, hetgeen Joseph Smith Christuswerk noemde. We weten niet wanneer de heiland terugkeert, maar dit weten we wel. We moeten in ons hart en verstand voorbereid zijn, waardig om hem te ontvangen en vereerd dat we deel uitmaken van de profetieën van weleer. Ik weet en getuig dat president Russell M. Nelson de profeet van de Heer op aarde is en naast hem staan door God geroepen apostelen, ondersteund als profeten, zieners en openbaarders. En mijn geliefde broeders en zusters, de herstelling gaat voort. Ik eindig met de profetie van Joseph Smith en getuig dat zijn woorden waar zijn. Geen onheilige hand kan de vooruitgang van het werk stuiten. Al woeden vervolgingen, spannen benden samen, verzamelen er zich legers en viert laster hoogtij. Toch zal Gods waarheid moedig, nobel en onafhankelijk voorwaarts gaan, totdat zij in elk werelddeel is doorgedrongen, elke streek heeft bezocht, elk land heeft overspoeld en in elk oor heeft geklonken. Totdat Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehovah zegt dat het werk is volbracht. Ik getuig dat deze profetieën van Joseph Smith momenteel in vervulling gaan. Als u de geïnspireerde raad van onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, zijn raadgevers, de apostelen en andere kerkleiders volgt en gehoor geeft aan de raad van vroegere profeten die onze tijd zagen, beloof ik u dat u diep in uw hart en ziel van de geest en het werk van de herstelling vervuld zult zijn. Ik beloof u dat u de hand van God in uw leven zult zien, zijn ingevingen zult horen en zijn liefde zult voelen. In de naam van Jezus Christus, dankbaar voor de herstelling van zijn evangelie en zijn kerk, als teken van zijn weergeloze liefde. Amen.
Brothers and sisters,
200 jaar geleden daalde er een lichtkolom neer op een jonge man in een bos. In dat licht zag Jozef Smit God de Vader en zijn zoon Jezus Christus. Hun licht verdreef de geestelijke duisternis die over de aarde had geheerst en wees Jozef Smit en ieder van ons de weg die hij moest gaan. Het licht dat die dag werd geopenbaard maakte het ons mogelijk om alle zegeningen door de verzoening van onze heiland Jezus Christus te ontvangen. Dankzij de herstelling van zijn evangelie kunnen we met het licht van onze heiland worden vervuld. Maar dat licht is niet alleen voor u en mij bestemd. Jezus Christus vraagt voor ons: laat dan uw licht voor dit volk zo schijnen dat zij uw goede werken zullen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Ik hou van die woorden. Zodat zij kunnen zien. De Heer nodigt ons met aandrang uit om anderen bewuster op het pad te wijzen, zodat ze dichter tot Christus komen. Toen ik 10 jaar was, hadden wij het voorrecht om ouderling Elton Perry van het Quorum der 12 apostelen in ons gezin te logeren te hebben, toen hij voor een opdracht in onze stad was. 'S Avonds smulden wij en de familie Perry in onze woonkamer van de heerlijke appeltaart van mijn moeder. Terwijl ouderling Perry vertelde over heiligen over de hele wereld, ik genoot met volle teugen. Het was al laat toen mijn moeder me naar de keuken riep en een eenvoudige vraag stelde. Bonnie, heb je de kippen gevoerd? De moed zonk me in de schoenen. Ik was het helemaal vergeten. Omdat ik niet weg wilde gaan van een apostel van de Heer, stelde ik voor dat de kippen wel tot de volgende ochtend konden vasten. Maar mijn moeder antwoordde gedecideerd, nee. Op dat moment kwam ouderling Perry de keuken binnen en vroeg met zijn welluide, enthousiaste stem: hoor ik nu dat iemand de kippen moet gaan voeren? Mogen mijn zoon en ik met je mee? Oh, wat keek ik er nu naar uit om de kippen te voeren. Ik ging snel onze grote gele mijnwerkerslamp halen. Opgewonden ging ik ze voor. Ik huppelde langs het uitgesleten tuinpad naar het kippenhok. De lamp bengelde aan mijn hand terwijl we door het maïsveldje en het tarweveld liepen. Toen we bij het smalle irrigatiekanaaltje kwamen, sprong ik er instinctief over, zoals ik dat al ontelbare keren had gedaan. Het kwam niet in me op dat ouderling Elton Perry moeite had om mij bij te houden op dat donkere, onbekende pad. Door mijn gezwaai met de lamp kon hij het kanaaltje niet zien. Hij had niet voldoende licht, stapte recht in het water en kreunde luid. In paniek draaide ik me om. Ik zag mijn nieuwe vriend zijn kletsnatte voet uit het kanaaltje halen en het water uit zijn zware leren schoenen schudden. Met een doorweekte, klotsende schoen hielp ouderling Perry mij de kippen voeren. Toen we klaar waren, zei hij vriendelijk: Bonnie, ik moet het pad kunnen zien. Het licht moet voor mijn voeten schijnen. Ik liet mijn licht wel schijnen, maar dat had ouderling Perry niet geholpen. Zodra ik besefte dat hij licht nodig had om het pad veilig te volgen, mikte ik met mijn lantaarn op de grond, vlak voor zijn voeten. Zo konden we vol vertrouwen terug naar huis gaan. Geliefde broeders en zusters, ik heb jarenlang nagedacht over het beginsel dat ouderling Perry mij toen leerde. De uitnodiging van de Heer om ons licht te laten schijnen betekent niet dat we zomaar wat met onze lichtstraal zwaaien en lukraak meer licht in de wereld brengen. We moeten het licht bewust richten, zodat anderen de weg naar Christus kunnen zien. Zo vergaderen we Israël aan deze kant van de sluier, door anderen de volgende stap te tonen naar het sluiten, en nakomen van de verbonden met God. De Heiland heeft getuigd: zie, ik ben het licht. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Laten we naar een van zijn voorbeelden kijken. De vrouw bij de bron was een Samaritaanse die niet wist wie Jezus Christus was en die door velen in haar gemeenschap was verstoten. Jezus zag haar en begon een gesprek. Hij sprak met haar over water. Daarna leidde hij haar naar meer licht toen hij zichzelf het levende water noemde. Christus speelde in op haar omstandigheden en begon met haar een gesprek over water, iets wat ze kende. Als het daarbij was gebleven, zou het een leuk gesprek zijn geweest. Maar het zou er niet toe hebben geleid dat ze naar de stad ging om te verkondigen: kom, zie, zou hij niet de Christus zijn? Tijdens het gesprek kwam ze er geleidelijk achter dat hij Jezus Christus was En ondanks haar verleden werd ze een bron van licht die de weg voor anderen verlichtte. Ik wil u 2 verhalen vertellen over mensen die het voorbeeld van de heiland volgden en hun licht lieten schijnen. Onlangs zat mijn vriend Kevin tijdens een etentje naast een succesvolle zakenman. Hij vroeg zich af waar ze 2 uur lang over zouden kunnen praten. Kevin kreeg een ingeving en vroeg: "Vertel eens iets over uw familie. Waar komen ze vandaan?" De zakenman wist niet veel over zijn voorouders, dus pakte Kevin zijn telefoon en zei: "Ik heb een app waarmee mensen hun familieleden kunnen vinden. Laten we eens kijken wat we kunnen vinden." Na een lang gesprek vroeg Kevins nieuwe vriend: "Waarom is familie zo belangrijk in uw kerk?" Kevin antwoordde eenvoudigweg: "Wij geloven in een leven na de dood. En als we onze voorouders opzoeken en hun naam meenemen naar onze heilige tempel, kunnen we huwelijksverbonden verrichten, waardoor onze familie zelfs na de dood samen kan zijn." Kevin ging uit van iets dat hij en zijn nieuwe vriend gemeen hadden. Daarna zocht hij een manier om van het licht en de liefde van de heiland te getuigen. Het tweede verhaal gaat over Ella, een studente die basketbal speelde. Zij gaf het goede voorbeeld toen ze aan de universiteit haar zendingsoproep kreeg. Ze besloot haar envelop in het bijzijn van haar team te openen. Zij wisten erg weinig van de kerk van Jezus Christus en begrepen niet waarom Ella op zending wilde gaan. Ze bad herhaaldelijk om te weten hoe ze haar teamleden kon uitleggen wat een zendingsoproep betekende. Het antwoord? "Ik maakte een PowerPoint-presentatie," zei Ella. "Zo cool ben ik nu eenmaal." Ze legde uit dat ze naar een van de meer dan 400 zendingsgebieden kon worden geroepen en dat ze misschien een vreemde taal zou leren. Ze benadrukte dat er al 1000 zendelingen in het veld waren. Tot slot toonde Ella een plaat van de heiland en gaf ze kort dit getuigenis: "Basketbal is een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Ik ben naar de andere kant van het land verhuisd en heb mijn familie achtergelaten om voor deze trainer en dit team te spelen. Er zijn maar 2 dingen belangrijker voor mij: mijn geloof en mijn familie." Misschien denkt u nu: "Dat zijn felle halogeenlampen, maar ik ben maar een spaarlampje." Onthoud dan dat de heiland heeft getuigd: "Ik ben het licht dat u omhoog zult houden." Hij herinnert ons eraan dat hij voor licht zal zorgen. Wij hoeven anderen alleen maar naar hem toe te leiden. U en ik hebben op dit moment genoeg licht om te laten schijnen. We kunnen ons licht zo richten dat iemand de volgende stap naar Christus kan zetten. En dan nog één en nog één. Vraag uzelf af wie behoefte heeft aan het licht dat u bezit, zodat ze het pad kunnen vinden dat ze niet kunnen zien. Dierbare vrienden, waarom is het zo belangrijk dat wij ons licht laten schijnen? De Heer heeft gezegd: "Er zijn er nog vele op aarde die alleen van de waarheid worden afgehouden, omdat zij niet weten waar die te vinden is." Wij kunnen ze helpen. Wij kunnen ons licht zo richten dat anderen kunnen zien. We kunnen ze uitnodigen. We kunnen zij aan zij meelopen met mensen die een stap dichter tot de heiland naderen, ook al gaat dat aarzelend. We kunnen en moeten Israël vergaderen. Ik getuig dat de Heer elke kleine inspanning zal grootmaken. De Heilige Geest zal ons laten weten wat we moeten zeggen en doen. Het zou kunnen dat we uit onze comfortzone moeten treden, maar we kunnen erop vertrouwen dat de Heer ons licht zal helpen stralen. Wat ben ik dankbaar voor het licht van de heiland waarmee hij deze kerk door middel van openbaring leidt. Ik nodig een ieder uit het voorbeeld van Jezus Christus te volgen en vol medeleven naar de mensen in onze omgeving te kijken. Zoek en bid om gelegenheden, zodat u uw licht zo laat schijnen dat anderen de weg naar Christus kunnen zien. Zijn belofte is groot: wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ik getuig dat onze heiland Jezus Christus de weg, de waarheid, het leven, het licht en de liefde van de wereld is. In de naam van Christus. Amen. I am for the Savior's light, which continues to lead this church through revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine, that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great.
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
President Russell M. Nelson vroeg ons afgelopen oktober om vooruit te blikken naar deze aprilconferentie 2020 door op uw eigen wijze terug te blikken op Gods majestueuze hand in de herstelling van het evangelie van Jezus Christus. Mijn vrouw en ik hebben die profetische oproep serieus genomen. We verplaatsten ons in de tijd van Joseph Smith Senior en zijn gezin aan het begin van de 19e eeuw. We stelden ons voor dat we de geloofsovertuigingen van die tijd onder de loep namen en ons afvroegen, wat ontbreekt hier? Wat zouden we graag hebben? Waarmee hopen we dat God onze geestelijke honger zal stillen? We zijn er een stuk wijzer door geworden. We beseften dat we 2 eeuwen geleden echt zouden hebben gehoopt op de herstelling van een getrouwer, heiliger Godsidee dan de meesten in die tijd hadden. Hij leek vaak verborgen achter de eeuwenlange theologische dwalingen en kerkelijke misvattingen. We zouden naar de woorden van William Ellery Channing, een vooraanstaand geestelijk denker in die tijd, gezocht hebben naar het ouderlijk karakter van God. Volgens Channing de eerste grote leer van het christendom. Een dergelijke leer zou God als een zorgzame vader in de hemel hebben beschouwd, niet als een strenge rechter of zware straffen uitdeelde, of zoals een afwezige landheer die zich ooit met aardse zaken inliet, maar nu elders in het universum bezig was. Ja, onze hoop in 1820 zou erop gericht zijn geweest om een levende, liefdevolle en benaderbare God te vinden. Een God die nu net zo openlijk spreekt en leiding geeft als hij vroeger deed. Een echte vader die zou wenen bij de gedachte dat hij ook maar 1 afgedwaald kind moest verliezen. Hij zou zeker geen kille en arbitraire autocraat zijn die enkele uitverkorenen voor het heil voorbestemde en de rest van het mensdom naar de verdoemenis verwees. Nee, hij zou iemand zijn die alles volgens zijn goddelijke verklaring voor het welzijn van de wereld doet. Want hij heeft de wereld lief met alle bewoners ervan. Deze liefde zou de ultieme reden zijn om Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, naar de aarde te zenden. Over Jezus gesproken, hadden we begin 1800 geleefd, dan zouden we met leden ogen hebben aangezien dat er binnen het christendom steeds meer vraagtekens bij leven en de opstanding van de heiland werden geplaatst. We zouden dan ook hebben gehoopt op hernieuwd bewijs voor de hele wereld dat bevestigde dat Jezus echt de Christus is, de letterlijke Zoon van God, de Alpha en de Omega en de enige heiland die deze wereld ooit zal kennen. We zouden vurig gehoopt hebben dat er ander schriftuurlijk bewijs tevoorschijn kwam, een soort extra testament van Jezus Christus. Dat zou onze kennis van zijn wonderbaarlijke geboorte, wonderbare bediening, zoenoffer en heerlijke opstanding verruimen. Een dergelijk document, zoals gerechtigheid uit de hemel en waarheid uit de aarde voortgezonden zijn. Gezien de christelijke wereld in die tijd zouden we op iemand hebben gehoopt die door God met waar priesterschapsgezag gemachtigd was. Iemand die ons kon dopen, de gaven van de Heilige Geest verlenen en alle noodzakelijke evangelieverordeningen voor de verhoging bedienen. In 1820 zouden we hebben gehoopt op de vervulling van de prachtige belofte van Jesaja, Micha en andere profeten van weleer aangaande de wederoprichting van het magistrale huis van de Heer. We zouden reikhalsend hebben uitgekeken naar de heerlijkheid van nieuwe, heilige tempels met de geest, de verordeningen, de macht en het gezag om eeuwige waarheden over te brengen, persoonlijke wonden te helen en gezinsbanden tot in de eeuwigheid te bestendigen. Ik zou stad en land hebben afgezocht naar iemand die bevoegd was om in een dergelijk gebouw het huwelijk met mijn geliefde Patricia voor tijd en alle eeuwigheid verzegeld te verklaren, zodat we nooit de onrustbarende vloek tot de dood u scheidt te horen krijgen of ondervinden. Ik weet dat er vele woningen in het huis van onze vader zijn, maar als er ooit een plaatsje voor mij bereikt mocht zijn, zou ik het hooguit als een gammel hutje beschouwen als Pat en onze kinderen er niet bij konden zijn. En voor onze, al dan niet verre voorouders, waarvan sommigen de naam van Jezus Christus niet eens hebben gehoord, zouden we gehoopt hebben dat het hoogst rechtvaardige en barmhartige Bijbelse beginsel werd hersteld, dat levenden verordeningen ten behoeve van hun overleden verwanten kunnen verrichten. Geen andere praktijk zou naar mijn idee zo schitterend blijk geven van Gods liefderijke zorg voor al zijn aardse kinderen, wanneer ze ook hebben geleefd en waar ze ook zijn gestorven. We kunnen onze hooplijst uit 1820 steeds langer maken, maar wellicht is de belangrijkste boodschap van de herstelling dat al die hoop niet ijdel zou zijn geweest. Al die verlangens zijn vanaf het heilige bos tot op de dag van vandaag steeds meer in vervulling gegaan. Ze zijn, volgens de leringen van de apostel Paulus en anderen, ware ankers voor de ziel geworden, zeker en onwrikbaar. De uitkomst van al die hoop is inmiddels geschiedenis geworden. Tot zover onze terugblik op 200 jaar van Gods goedheid jegens de wereld. Maar hoe zit het met onze blik naar de toekomst? We blijven hoop koesteren die nog niet is vervuld. Op dit moment strijden we met man en macht tegen COVID-19. Een serieuze waarschuwing dat een virus dat 100 keer kleiner is dan een zandkorrel hele bevolkingsgroepen en wereldwijde economieën plat kan leggen. Verder hopen we nog steeds op een wereld zonder het virus van honger, of op buurten en landen zonder het virus van armoede. We hopen op scholen waar les wordt gegeven, waar geen angst voor dodelijke schoten heerst, en op de waardige behandeling van ieder kind van God, zonder enig vooroordeel op grond van ras, afkomst of cultuur. Onze niet aflatende hoop op meer aandacht voor de twee grootste geboden liggen aan dit alles ten grondslag. God liefhebben door zijn raad op te volgen en onze medemensen liefhebben door vriendelijkheid en medeleven, geduld en vergevensgezindheid aan de dag te leggen. Die twee hemelse geboden zijn en blijven voor eeuwig de enige echte hoop om onze kinderen een betere wereld te geven dan ze nu kennen. Naast deze verlangens voor de wereld hebben velen van u zelf diep gekoesterde hoop. Hoop op een beter huwelijk of een huwelijk op zich. Hoop op het breken met een verslaving. Hoop op de terugkeer van een afgedwaald kind. Hoop op het verdwijnen van allerlei lichamelijke en emotionele pijn. De herstelling heeft de fundamentele waarheid herbevestigd dat God in deze wereld werkzaam is. Daarom kunnen we hoop hebben, moeten we hoop hebben, zelfs als de problemen onoverkomelijk lijken. Dat bedoelde de schrifttekst te zeggen, waarin staat dat Abraham tegen alles in hoop bleef houden. Hij was in staat om tegen beter weten in te geloven dat Sara van hem zwanger kon worden toen dat volslagen onmogelijk leek. Mijn vraag is nu, als veel van onze hoop uit 1820 al in vervulling begon te gaan met een flits van goddelijk licht aan een knielende jongen in een stukje bos ergens in de staat New York, mogen wij dan niet hopen dat rechtschapen en doorvoelde verlangens nog steeds op wonderbaarlijke wijze in vervulling kunnen gaan door de God van alle hoop? We moeten allemaal geloven dat rechtvaardige verlangens ooit op een of andere manier werkelijkheid kunnen worden. Broeders en zusters, we weten van sommige godsdienstige mankementen in het begin van de 19e eeuw. We weten bovendien dat door de huidige tekortkomingen op godsdienstig vlak de verwachtingen en hoop bij sommigen nog niet vervuld zijn. We weten dat door die ontevredenheid sommigen de traditionele kerken de rug toekeren. We weten ook, zoals een gefrustreerd schrijver het verwoordde, dat veel godsdienstige leiders vandaag de dag geen idee lijken te hebben hoe ze deze teleurgang te lijf moeten gaan. Ze komen als reactie met een verdunde versie van therapeutisch deïsme, goedkoop symbolisch activisme, zorgvuldig verpakte ketterij of soms gewoonweg inspiratieloze nonsens. En dat in een tijd waarin de wereld zoveel meer nodig heeft, waarin de opkomende generatie zoveel meer verdient en Jezus in zijn tijd zoveel meer te bieden had. Wij kunnen als hedendaagse discipelen van Christus uitstijgen boven de Israëlieten van weleer die jammerden: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Echt, als wij onze hoop laten varen, gaat onze laatste strohalm verloren. Dante schreef in zijn Divina Commedia boven de poort van de hel deze waarschuwing aan alle reizigers: alle hoop vervliegt voor wie hier binnentreedt. Echt, als er geen hoop meer is, rest ons niets dan het helse vuur rondom. Als we dus met onze rug tegen de muur staan en volgens de lofzang vrienden heengaan in het stormgetij, dan is deze kostbare gave van hoop onmisbaar, onlosmakelijk gekoppeld aan ons geloof in God en onze naaste liefde voor anderen. In dit herdenkingsjaar kijken we terug op wat we in de afgelopen 200 jaar allemaal ontvangen hebben en verheugen we ons in het besef dat zoveel hoop in vervulling is gegaan. Maar ik herhaal hier het gevoel van een lieftallige, jonge, teruggekeerde zendelingen die enkele maanden geleden in Johannesburg tegen ons zei: wij zijn niet helemaal tot hier gekomen om niet verder dan hier te komen. Ik parafraseer nu een van de meest inspirerende afscheidredes die ooit in de schriften zijn opgetekend en zeg met de profeet Nefi en die jonge zuster: mijn geliefde broeders en zusters, wanneer u die eerste vruchten van de herstelling hebt ontvangen, wil ik u vragen of daarmee alles is gedaan. Zie, ik zeg u nee. U moet standvastig in Christus voorwaarts streven met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Indien u dat doet, zegt de Vader, u zult het eeuwige leven hebben. Ik ben dankbaar voor alles wat we hebben ontvangen in deze laatste en grootste van alle bedelingen, de bedeling van het herstelde evangelie van Jezus Christus. De gaven en de zegeningen die uit dat evangelie voortvloeien betekenen alles voor mij, echt alles. In mijn poging om mijn Vader in de hemel daarvoor te danken, heb ik dan ook beloftes die staan en nog een lange weg te gaan en nog een lange weg te gaan. Mogen wij met liefde in ons hart voorwaarts gaan, wandelend in de stralende hoop die ons pad van heilige verwachting nu al 200 jaar verlicht. Ik getuig dat de toekomst net zo vol wonderen en overvloedige zegeningen gaat zijn als het verleden is geweest. We hebben alle reden om te hopen op nog grotere zegeningen dan we al ontvangen hebben. Dit is namelijk het werk van de Almachtige God. Dit is de kerk van voortschrijdende openbaring. Dit is het evangelie van onbegrensde genade en goedheid. Ik getuig van al deze waarheden en meer in de naam van Jezus Christus. Amen.
And as the hymn says, other helpers fail and comforts flee. Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled, I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir
in singing. We
sing
nu samen met het koor. O volheid van zegen, lofzang 3. Na de samenzang luisteren we naar ouderling David A. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 190th annual general conference.
Dit is de 190ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
200 jaar geleden zag de jonge Jozef Smit in het heilig bos God de eeuwige Vader en zijn Zoon Jezus Christus en sprak met hen. Jozef leerde van hen over de ware aard van de Godheid en over voortgaande openbaring. Dit hemelse visioen luidde de bedeling van de volheid van de tijden in. Ongeveer 3 jaar later, in antwoord op vurig gebed, vulde Jozefs kamer zich op de avond van 21 september 1823 met licht, totdat deze lichter was dan op het middaguur. Er verscheen een persoon naast zijn bed die de jongen bij zijn naam noemde en zei dat hij een boodschapper was, uit Gods tegenwoordigheid gezonden, en dat zijn naam Moroni was. Hij vertelde Jozef over het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. Moroni citeerde vervolgens uit Malachi in het Oude Testament, met een kleine afwijking van de woorden zoals die in de Bijbel staan. Zie, ik zal u het priesterschap openbaren door de hand van de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt, en hij zal in het hart van de kinderen de aan de vaders gedane belofte planten, en het hart van de kinderen zal zich tot hun vaders wenden. Als dat niet zo was, zou de gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest. Moroni's onderricht aan Jozef Smit gaf de aanzet tot tempelwerk en familiegeschiedenis in de laatste dagen en was van essentieel belang voor de herstelling van alle dingen waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Ik bid om de hulp van de Heilige Geest, terwijl we ons verdiepen in de verbonden, verordeningen en zegeningen die in de tempels van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen beschikbaar zijn. Ik begin met deze fundamentele vraag. Waarom was de terugkeer van Elia belangrijk? We leren uit hedendaagse openbaring dat Elia als laatste profeet tot de tijd van Jezus Christus de verzegeld bevoegdheid van het Melchizedeks priesterschap bezat. De profeet Jozef Smit heeft uitgelegd: de geest, macht en roeping van Elia zijn dat u de macht hebt om de sleutel van de volheid van het Melchizedeks priesterschap te dragen en om alle verordeningen te verkrijgen die tot Gods koninkrijk behoren. Zelfs het terugvoeren van het hart van de vaderen tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vaderen. Zelfs dat van hen die in de hemel zijn. Die heilige verzegelbevoegdheid is noodzakelijk, zodat wat u bindt op de aarde in de hemelen gebonden zal zijn en wat u ontbindt op de aarde in de hemelen ontbonden zal zijn. Jozef heeft ook gezegd: hoe zal God deze generatie redden? Hij zal de profeet Elia sturen. Elia zal de verbonden openbaren om de harten van de vaderen aan de kinderen te verzegelen en de harten van de kinderen aan de vaderen. Elia verscheen samen met Mozes op de berg van verheerlijking en verleende de verzegelbevoegdheid aan Petrus, Jacobus en Johannes. Op 3 april 1836 verscheen Elia opnieuw met Mozes en Elias in de Kirtland-tempel en verleende diezelfde priesterschapssleutels aan Jozef Smit en Oliver Cowdery. De herstelling van de verzegelbevoegdheid door Elia in 1836 was nodig om de wereld op de wederkomst van de Heiland voor te bereiden en was het startsein van een enorme wereldwijde toename in belangstelling voor familiehistorisch onderzoek. Het woord hart komt meer dan 1000 keer in de standaardwerken voor. Dit eenvoudige, belangrijke woord staat voor onze innerlijke gevoelens. Ons hart, al onze verlangens, gevoelens, bedoelingen, motieven en houdingen, kenmerkt ons en bepaalt wie wij worden. En de kern van het werk van de Heer is ons hart door evangelie verbonden en priesterschapsverordeningen veranderen, zuiveren en tot de Vaderen wenden. We bouwen en betreden tempels niet alleen om er een goeddenkwaardige individuele of gezinsherinnering aan over te houden. Nee, de verbonden die we er aangaan en de verordeningen die we er verrichten zijn van essentieel belang voor de heiliging van ons hart, en de uiteindelijke verhoging van Gods zonen en dochters. Door de belofte aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, in het hart van de kinderen te planten, het hart van de kinderen tot hun eigen vaderen te wenden, familiehistorisch onderzoek te doen en plaatsvervangende tempelverordeningen te verrichten, zijn we mensen aan beide zijden van de sluier tot zegen. Zijn we gedreven met dit heilige werk bezig, dan gehoorzamen we de geboden om God en onze naasten lief te hebben en te dienen. En door zulke onzelfzuchtig dienstbetoon zijn we in staat om hem echt te horen en dichter tot de heiland te komen. We kunnen de heiligste verbonden en priesterschapsverordeningen alleen in de tempel, het huis des Heren, ontvangen. Alles wat we in de tempel leren en doen, beklemtoont de goddelijkheid van Jezus Christus en zijn rol in het grote plan van geluk van onze hemelse Vader. President Ezra Taft Benson heeft eens een belangrijk patroon beschreven dat de Verlosser toepast om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Hij zei: de Heer werkt van binnenuit. De wereld daarentegen werkt op de mens in. De wereld tracht de mens uit het slop te halen. Christus haalt het slop uit de mens, waarna de mens zichzelf uit het slop haalt. De wereld tracht de mens te vormen door zijn omgeving te veranderen. Christus verandert de mens, die vervolgens zijn omgeving verandert. De wereld tracht het gedragspatroon van de mens te vormen, maar Christus kan de aard van de mens veranderen. Verbonden en priesterschapsverordeningen staan centraal in het voortdurende proces van geestelijke wedergeboorte en verandering. Op die manier werkt de Heer van binnenuit aan ieder van ons. Door onze verbonden na te komen, ze altijd indachtig te zijn en de geest van de levende God op tafelen van vlees, van de harten, te schrijven, houden we ons doel in gedachten en zijn we verzekerd van aardse en eeuwige zegeningen. Als we als getrouw lid verordeningen ontvangen en die voortdurend indachtig zijn, worden er hemelse kanalen geopend waardoor goddelijke macht ons toevloeit. We gaan niet naar de tempel om het kwaad van de wereld te ontlopen of ons ervoor te verbergen. We gaan naar de tempel om de kwade wereld te overwinnen. Nodigen we de macht der goddelijkheid in ons leven uit door priesterschapsverordeningen te ontvangen en heilige verbonden te sluiten en na te komen, dan ontvangen we extra kracht om de verleidingen en beproevingen van dit leven te overwinnen en om goed te doen en goed te worden. De eerste tempel in deze bedeling werd in Kirtland, Ohio, Verenigde Staten, gebouwd op 27 maart 1836 ingewijd. De Heer gaf een week later deze openbaring aan de profeet Joseph Smith. Laat het hart van mijn gehele volk, dat met zijn kracht dit huis voor mijn naam heeft gebouwd, zich verheugen. Ja, het hart van duizenden en tienduizenden zal zich grotelijks verheugen ten gevolge van de zegeningen die zullen worden uitgestort en de begiftiging waarmee mijn dienstknechten in dit huis begiftigd zijn. En de roem van dit huis zal zich verbreiden naar vreemde landen. En dit is het begin van de zegening die op het hoofd van mijn volk zal worden uitgestort. Let op de zinsnede: het hart van duizenden en tienduizenden zal zich grotelijks verheugen. En de roem van dit huis zal zich verbreiden naar vreemde landen. Dat waren verbluffende uitspraken in april 1836, toen de kerk slechts een handjevol leden en één tempel telde. Het is nu 2020 en er zijn 168 tempels in bedrijf. Verder zijn er 49 tempels in aanbouw of aangekondigd. We bouwen tempels op de eilanden van de zee en in landen en gebieden waar velen gedacht hadden dat we er nooit een tempel zouden hebben. Er worden momenteel begiftigingsdiensten in 88 talen gehouden en er zullen veel talen aan toegevoegd worden naarmate we meer tempels bouwen om meer kinderen van God tot zegen te zijn. We verwachten dat het aantal talen waarin de tempelverordeningen beschikbaar zijn de komende 15 jaar zal verdubbelen. Dit jaar steken we de eerste spade en beginnen we met de bouw van 18 tempels. Het duurde daarentegen 150 jaar om de eerste 18 tempels te bouwen. Van de oprichting van de kerk in 1830 tot de inwijding van de Tokyo-tempel door president Spencer W. Kimball in 1980. Laten we even stilstaan bij de bespoediging van het tempelwerk die tijdens het leven van president Russell M. Nelson heeft plaatsgevonden. Toen president Nelson op 9 september 1924 werd geboren, had de kerk 6 tempels in bedrijf. Toen hij 60 jaar later, op 7 april 1984, als apostel werd geordend, waren er 26 tempels in bedrijf. Dat is een toename van 20 tempels in 60 jaar. Toen president Nelson als president van de kerk gesteund werd, hadden we 159 tempels in bedrijf. Dat is een toename van 133 tempels gedurende de 34 jaar dat hij lid van het Quorum der 12 was. Sinds hij op 14 januari 2018 president van de kerk is geworden, heeft president Nelson de bouw van 35 nieuwe tempels aangekondigd. 96% van de bestaande tempels is tijdens het leven van president Nelson ingewijd. 84% is tijdens zijn apostelschap ingewijd. Als leden van de herstelde kerk van de Heer staan we sprakeloos van het steeds toenemende tempo van zijn werk in de laatste dagen. En er komen nog meer tempels aan. Brigham Young heeft geprofiteerd. Om dit werk te volbrengen zal er niet slechts één tempel moeten zijn, maar duizenden. En duizenden en tienduizenden mannen en vrouwen zullen die tempels binnengaan en officiëren voor mensen die zo lang geleden hebben geleefd als de Heer zal openbaren. De aankondiging van nieuwe tempels geeft ons uiteraard veel vreugde en is een reden om de Heer te danken. Maar we moeten vooral bezig zijn met de verbonden en verordeningen die ons hart kunnen veranderen en onze toewijding aan de Heiland verdiepen. En niet alleen met de locatie of pracht van het gebouw. Onze fundamentele verplichtingen als lid van de kerk zijn ten eerste om hem te horen en ons hart door verbonden en verordeningen te laten veranderen. En ten tweede vreugdevol onze goddelijke taak te vervullen om de hele mensheid aan beide zijden van de sluier de tempelzegeningen aan te bieden. Met zijn leiding en hulp zullen we die heilige plichten vervullen. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: de opbouw van Zion is een zaak die het volk van God altijd geïnteresseerd heeft. Het is een onderwerp waarbij profeten, priesters en koningen met bijzondere vreugde hebben stilgestaan. Ze hebben vreugdevol naar deze tijd uitgekeken en gestimuleerd door hemelse en vreugdevolle verwachting hebben ze over onze tijd gezongen, geschreven en geprofeteerd. Maar ze zijn gestorven zonder het te mogen aanschouwen. Wij zijn het uitverkoren volk van God om die heerlijkheid in de laatste dagen tot stand te brengen. De hemelse priesterschap zal met de aardse worden verenigd om die grote oogmerken te verwezenlijken. Een werk dat God en engelen gedurende vele voorbije geslachten met vreugde hebben voorzien. Dat de ziel van de oude patriarchen en profeten in vuur en vlam zette. Een werk dat bestemd is om de machten der duisternis te vernietigen, om de aarde te vernieuwen en de heerlijkheid Gods en het heil van het mensdom tot stand te brengen. Ik getuig dat de Vader en de Zoon aan Joseph Smith zijn verschenen en dat Elia de verzegelbevoegdheid heeft hersteld. Heilige tempelverbonden en verordeningen kunnen ons sterken en ons hart zuiveren als we hem horen en de macht der goddelijkheid ontvangen. Ik getuig dat dit werk in de laatste dagen de machten der duisternis zal vernietigen en het heil van het mensdom tot stand zal brengen. Van die waarheid getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. But they died without the sight. It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes, a work that God and angels have contemplated with delight for generations past.
that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets, a work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who have
spoken
to us. Wij danken
iedereen die tot ons heeft gesproken in deze geweldige bijeenkomst. En voor de Tabernacle Choir at Temple Square voor de prachtige muziek die het ten gehoor heeft gebracht vanochtend. Voordat we besluiten, zingt het koor Israel, Israel God is calling. Vervolgens hebben we het voorrecht om naar onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, te luisteren. Na president Nelson's toespraak zingt het koor de Hosanna-lofzang, waarbij we op het teken van de dirigent Gods geest brandt in het hart meezingen, lofzang 2. Ouderling Peter M. Johnson van de 70 spreekt vervolgens het slotgebed uit.
My dear brothers and sisters, how thankful
mijn geliefde broeders en zusters, ik ben ontzettend dankbaar dat we deze zondagmorgen met behulp van technologie samen kunnen komen. Wat zijn we gezegend met de kennis dat het evangelie van Jezus Christus op aarde is hersteld. Voor velen van ons staat het leven de afgelopen weken behoorlijk op zijn kop. Aardbevingen, bosbranden, overstromingen, plagen en de nasleep daarvan grijpen in het dagelijks leven in. Ze veroorzaken tekort aan voedsel, allerlei producten en financiële middelen. Wij prijzen en danken u dat u er in deze roerige tijd toch voor kiest om het woord van de Heer te horen door met ons aan de algemene conferentie deel te nemen. Met de toenemende duisternis in deze moeilijke tijd straalt het licht van Jezus Christus steeds helderder. Bedenk maar wat voor goeds ieder van ons in deze wereldwijde beroering kan doen. Door uw liefde voor en geloof in de Heiland komt iemand wellicht met de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus in aanraking. De afgelopen 2 jaar hebben mijn vrouw en ik duizenden van u over de hele wereld ontmoet. We zijn met u in stadions en in congreszalen samengekomen. Ik heb overal gevoeld dat ik me onder de uitverkorenen van de Heer bevond. En dat ik de vergadering van Israël voor mijn eigen ogen zag gebeuren. We leven in de tijd waarnaar onze voorouders in gespannen verwachting hebben uitgekeken. Wij zien voor onze ogen gebeuren wat de profeet Nefi slechts in een visioen zag. Dat de macht van het Lam van God zou neerdalen op het verbondsvolk van de Heer, dat op het gehele aardoppervlak was verspreid. En zij waren gewapend met gerechtigheid en met de macht van God in grote heerlijkheid. U, broeders en zusters, maakt deel uit van die mannen, vrouwen en kinderen die Nefi zag. Beseft dat goed. Waar u ook woont, of wat uw omstandigheden ook zijn, de Heer Jezus Christus is uw heiland. En Gods profeet, Joseph Smith, is uw profeet. Hij was al voor de grondlegging van deze aarde voorgeordend als de profeet van deze laatste bedeling, waarin niets achterwege zal worden gehouden voor de heiligen. Openbaring blijft ons van de Heer toestromen in dit voortschrijdende proces van de herstelling. Wat betekent het voor u dat het evangelie van Jezus Christus op aarde is hersteld? Het betekent dat u en uw gezin voor eeuwig aan elkaar verzegeld kunnen zijn. Het betekent dat u, doordat u bent gedoopt door iemand met gezag van Jezus Christus en tot lid van deze kerk bent bevestigd, het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest kunt genieten. Hij zal u leiden en beschermen. Het betekent dat u nooit alleen zult worden gelaten of zonder toegang tot Gods helpende macht. Het betekent dat priesterschapsmacht u tot zegen kan zijn, doordat u noodzakelijke verordeningen ontvangt en verbonden met God sluit en ze nakomt. Wat zijn die waarheden een anker voor onze ziel, vooral nu de stormwinden om ons heen woeden. Het Boek van Mormon doet verslag van de klassieke opkomst en ondergang van 2 grote beschavingen. Uit hun geschiedenis blijkt hoe makkelijk een meerderheid van het volk God vergeet, waarschuwingen van profeten van de Heer in de wind slaat en naar macht, populariteit en de geneugten van het vlees streeft. Profeten van weleer hebben herhaaldelijk grote en wonderbare dingen tot het volk geprofiteerd die ze niet geloofden. Dat is vandaag de dag niet anders. Door de jaren heen zijn er vanaf gewijde spreekgestoelten over de hele wereld grote en wonderbare dingen verkondigt. Toch omarmen de meeste mensen die waarheden niet. Dat komt doordat ze niet weten waar ze die kunnen vinden, of doordat ze luisteren naar mensen die niet alle waarheid hebben, of doordat ze wereldse zaken boven waarheid verkiezen. De tegenstander is sluw. Hij stelt al duizenden jaren goed voor als kwaad en kwaad als goed. Zijn boodschappen zijn vaak luid, brutaal en grootspraak. De boodschappen van onze hemelse Vader zijn daarentegen heel anders. Hij communiceert eenvoudig, rustig en zo duidelijk dat we hem niet verkeerd kunnen begrijpen. Zo heeft hij zijn enige geboren zoon bijvoorbeeld steeds met opmerkelijk weinig woorden aan stervelingen op aarde geïntroduceerd. Op de berg van verheerlijking zei God tegen Petrus, Jacobus en Johannes: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Zijn woorden tot de Nefieten in het oude overvloed waren: zie, mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, in wie ik mijn naam heb verheerlijkt. Luister naar hem. En tegen Joseph Smith zei God, in de verklaring die deze bedeling inluidde, eenvoudigweg: dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. Let op, geliefde broeders en zusters. Bedenk dat de mensen in die drie zojuist genoemde situaties, vlak voordat de Vader de Zoon introduceerde, bang en in zekere mate wanhopig waren. De apostelen waren bang toen ze Jezus Christus omgeven door een wolk op de berg van verheerlijking zagen. De Nefieten waren bang omdat ze dagenlang verwoesting en duisternis hadden doorstaan. Joseph Smith was in de greep van een duistere macht vlak voordat de hemelen geopend werden. Onze Vader weet dat we in tijden van grote angst en onzekerheid het beste naar zijn Zoon kunnen luisteren. Want streven we ernaar om zijn Zoon te horen, echt te horen, dan worden we in iedere situatie geleid in wat we moeten doen. Het allereerste woord in de leer en verbonden is luister. Dat betekent hier luisteren met de intentie om te gehoorzamen. Luisteren betekent hem horen. Horen wat de Heiland zegt en zijn raad vervolgens in acht nemen. In die twee woorden, hoor hem, geeft God ons het patroon voor succes, geluk en vrede in dit leven. We moeten de woorden van de Heer horen en naar luisteren en in acht nemen wat Hij ons heeft verteld. Als discipel van Jezus Christus moeten we Hem steeds doelbewuster proberen te horen. We zullen ons steeds bewust moeten inspannen om ons dagelijks met zijn woorden, met zijn leringen, met zijn waarheden te vullen. We kunnen niet simpelweg afgaan op informatie die we toevallig op sociale media tegenkomen. Met miljarden woorden online en in een van marketing verzadigde wereld, waarin de tegenstander zich voortdurend luidruchtig en verderfelijk manifesteert, waar kunnen we hem dan horen? We kunnen de schriften oppakken. Daarin lezen we over Jezus Christus en zijn evangelie, de omvang van zijn verzoening en het grote plan van geluk en verlossing van onze Vader. Ons dagelijks in Gods woord verdiepen is meer dan ooit cruciaal om in deze tijden van toenemende onrust geestelijk te overleven. Als wij ons dagelijks aan de woorden van Christus vergasten, zullen we daardoor weten hoe we met onvermoede moeilijkheden moeten omgaan. We horen hem ook in de tempel. Het huis van de Heer is een huis van leren. Daar onderricht de Heer ons op zijn eigen wijze. Daar verwijst elke verordening naar de heiland. Daar leren we hoe we de sluier open doen en duidelijker met de hemel communiceren. Daar leren we hoe we de tegenstander bestraffen en de priesterschapsmacht van de Heer ten behoefte van ons en onze dierbaren aanwenden. Hoezeer zou ieder van ons daar zijn of haar toevlucht moeten zoeken? Wanneer deze tijdelijke COVID-19 maatregelen zijn opgeheven, maak dan regelmatig tijd vrij om in de tempel te aanbidden en te dienen. Elke minuut van uw tijd daar zal u en uw gezin op ongekende manieren tot zegen zijn. Neem de tijd om te overdenken wat u daar hoort en voelt. Vraag de Heer u te leren hoe u de hemelen kunt openen tot zegen van uzelf en van wie u lief hebt en dient. Nu tempelbezoek enige tijd niet mogelijk is, vraag ik u om aan uw familiegeschiedenis te werken, met inbegrip van familiehistorisch onderzoek en indexering. Ik beloof dat de extra tijd die u aan tempelwerk en familiegeschiedenis besteedt, uw vermogen om hem te horen ten goede zal komen. We horen hem ook duidelijker als we de influisteringen van de Heilige Geest beter leren herkennen. Het is juist nu noodzakelijker dan ooit om te weten hoe de Geest tot u spreekt. In de Godheid is de Heilige Geest de boodschapper. Hij zal u op gedachten brengen die de Vader en de Zoon u willen geven. Hij is de trooster. Hij zal voor gemoedsrust in uw hart zorgen. Hij getuigt van waarheid en bevestigt wat waar is, wanneer u het woord van de Heer hoort en leest. Ik smeek u nogmaals om er alles aan te doen, uw geestelijk vermogen te vergroten, zodat u open staat voor persoonlijke openbaring. Dan zult u beter weten hoe u verder kunt gaan met uw leven, wat u in crisistijden moet doen, en hoe u de verleidingen en misleidingen van de tegenstander kunt onderkennen en vermijden. En tot slot horen we hem als we de woorden van profeten, zieners en openbaarders in acht nemen. Geordende apostelen van Jezus Christus getuigen altijd van hem. Zij wijzen ons de weg, zoals wij dat ook doen, door de beklemmende doolhof van onze aardse ervaringen heen. Wat gebeurt er als u doelbewuster gaat horen, luisteren en in acht nemen wat de Heiland heeft gezegd en wat hij nu bij monden van zijn profeten zegt? Ik beloof dat u met extra kracht gezegend zult worden om met verleidingen, moeilijkheden en zwakheden om te gaan. Ik beloof wonderen in uw huwelijk, familiebanden en dagelijks werk. En ik beloof dat uw vermogen om vreugde te voelen zal toenemen, ook al wordt uw leven er turbulenter op. Deze algemene aprilconferentie van 2020 is het moment waarop wij een gebeurtenis herdenken die de wereld heeft veranderd. Vooruitkijkend naar dit 200ste jubileum van het eerste visioen van Joseph Smith, overwoog het eerste presidium en de Raad de 12 Apostelen hoe wij deze bijzondere gebeurtenis op gepaste wijze konden herdenken. Die godsverschijning leidde de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus en de bedeling van de volheid der tijden in. We vroegen ons af of we er een monument voor moesten laten oprichten. Maar toen we dachten aan de unieke historische en internationale betekenis van dat eerste visioen, hadden we het gevoel dat het geen monument van graniet of steen moest zijn, maar een monument dat uit woorden zou bestaan. De woorden van een plechtige, heilige proclamatie. Een geschreven monument, niet één dat in stenen tafelen gegraveerd is, maar in de tafelen van vlees van de harten. Sinds de oprichting van de kerk zijn er slechts 5 proclamaties uitgegeven. De laatste was Het Gezin, een proclamatie aan de wereld. In 1995 door president Gordon B. Hinckley gepresenteerd. Nu wij aan dit historische moment in de wereldgeschiedenis denken en aan de opdracht van de Heer om het verstrooide Israël ter voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus te vergaderen, geven wij het eerste presidium en de raad de 12 apostelen de volgende proclamatie uit. Ze is getiteld De herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus, een proclamatie aan de wereld bij de 200ste gedenkdag. De proclamatie is opgesteld door het eerste presidium en de raad de 12 apostelen van de kerk van Jezus Christus van de heiligen de laatste dagen. En gedateerd april 2020. Ik heb deze proclamatie als voorbereiding op vandaag in het heilige bos opgenomen, waar Joseph Smith voor het eerst de vader en de zoon zag. Wij verklaren plechtig dat God zijn kinderen in alle landen van de wereld lief heeft. God de Vader heeft ons de goddelijke geboorte, het onvergelijkelijke leven en het oneindige zoenoffer van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, gegeven. Door de macht van de Vader is Jezus herrezen en heeft Hij de dood overwonnen. Hij is onze heiland, ons voorbeeld en onze verlosser. 200 jaar geleden ging de jonge Joseph Smith op een prachtige voorjaarsochtend in 1820 het bos bij zijn ouderlijke woning in het noorden van de Amerikaanse staat New York in, om erachter te komen bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Hij had vragen over het heil van zijn ziel en vertrouwde erop dat God hem aanwijzingen zou geven. Wij verklaren nederig dat God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, als antwoord op zijn gebed aan Joseph verscheen. En dat zij, zoals voorzegd in de Bijbel, de herstelling van alle dingen inluiden. Hij vernam in dit visioen dat de Nieuwtestamentische Kerk van Jezus Christus na de dood van de oorspronkelijke apostelen op aarde verloren was gegaan. Joseph zou een grote rol spelen in het terugbrengen ervan. Wij verklaren dat er op aanwijzing van de Vader en de Zoon hemelse boodschappers bij Joseph kwamen om hem te instrueren en de kerk van Jezus Christus opnieuw te vestigen. De opgestane Johannes de Doper herstelde het gezag om door onderdompeling te dopen tot vergeving van zonde. 3 van de oorspronkelijke apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes, herstelden het apostelschap en de sleutels van het priesterschapsgezag. Er kwamen ook anderen, onder wie Elia, die het gezag herstelde om familieleden voor altijd met elkaar te verbinden in eeuwige relaties die de dood overstijgen. Wij getuigen verder dat Joseph Smith van God de gave en macht kreeg om een oude kroniek te vertalen, namelijk het Boek van Mormon eveneens een testament aangaande Jezus Christus. In deze heilige tekst staat onder meer een verslag van de persoonlijke bediening van Jezus Christus onder het volk op het westelijk halfrond, kort na zijn opstanding. Het zet het doel van het leven uiteen en legt de leer van Christus uit, die daarin centraal staat. Als schriftuur die hand in hand met de Bijbel gaat, getuigt het Boek van Mormon dat alle mensen zonen en dochters van een liefdevolle Vader in de hemel zijn. Dat Hij een goddelijk plan voor ons leven heeft en dat Zijn Zoon Jezus Christus nu tot ons spreekt, net als in tijden van ouds. Wij verklaren dat de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, die op 6 april 1830 is opgericht, de herstelling van de Nieuw-Testamentische Kerk van Jezus Christus is. Deze kerk is gevestigd op het volmaakte leven van haar voornaamste hoeksteen, Jezus Christus. En op zijn oneindige verzoening en letterlijke opstanding. Jezus Christus heeft weer apostelen geroepen en heeft hun het priesterschapsgezag verleend. Hij nodigt ons allen uit om tot hem en zijn kerk te komen, de Heilige Geest en de heilsverordeningen te ontvangen en blijvende vreugde te verwerven. Er zijn nu 200 jaren voorbij gegaan sinds deze herstelling door God de Vader en zijn geliefde Zoon Jezus Christus werd ingezet. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben aanvaard dat deze geprofiteerde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Wij verklaren verheugd dat de beloofde herstelling door voortgaande openbaring vervolgd wordt. De aarde zal nooit meer hetzelfde zijn, daar God alles weer in Christus bijeen zal brengen. Wij, als zijn apostelen, nodigen alle eerbiedig en dankbaar uit om te weten te komen, zoals wij weten, dat de hemelen openstaan. Wij verklaren dat God zijn wil voor zijn geliefde zonen en dochters bekend maakt. Wij getuigen dat wie de boodschap van de herstelling onder gebed bestuderen en in geloof handelen, gezegend zullen worden met hun eigen getuigenis van de goddelijke oorsprong ervan en van het doel om de wereld op de beloofde wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus voor te bereiden. Geliefde broeders en zusters, dat is onze proclamatie aan de wereld over de herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus 200 jaar geleden. Het is in 12 talen vertaald. Andere talen volgen spoedig. Ze is onmiddellijk op de website van de kerk te vinden, waar u een exemplaar kunt bemachtigen. Bestuur haar in alle rust en neem haar vervolgens met familie en vrienden door. Denk na over de waarheid die erin staat en de uitwerking die zij op uw leven zal hebben als u haar hoort en haar luistert en gehoor geeft aan de bijbehorende geboden en verbonden. Ik weet dat Joseph Smith, de voorgeordende profeet, is door de Heer gekozen om deze laatste bedeling in te luiden. Door hem is de kerk van de Heer op aarde hersteld. Jozef bezegelde zijn getuigenis met zijn bloed. Ik hou van hem en eer hem in grote mate. God leeft. Jezus is de Christus. Zijn kerk is hersteld. Hij en zijn Vader, onze hemelse Vader, waken over ons. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Mijn geliefde broeders en zusters, nu we Joseph Smith's eerste visioen van de Vader en de Zoon gedenken, vonden we het gepast om gezamenlijk met de Hosanna-kreet uiting te geven aan onze vreugde. Deze gewijde kreet werd voor het eerst in deze bedeling geslaagd bij de inwijding van de Kirtland Temple op 27 maart 1836. De kreet wordt tegenwoordig bij alle tempelinwijdingen geslaagd. Dit heilige eerbetoon aan de Vader en de Zoon symboliseert de reactie van de menigte op de triomfale intocht van de Heiland in Jeruzalem. Het bevestigt ook nog eens wat de jonge Jozef die dag in het heilige bos meemaakte, namelijk dat de Vader en de Zoon twee verheerlijkte personen zijn die we aanbidden en loven. Ik doe nu voor hoe de Hosanna-kreet wordt geslaakt. Daarbij verzoek ik onze collega's in de media deze zeer heilige gebeurtenis met waardigheid en respect te behandelen. Iedere deelnemer houdt een schone witte zakdoek bij een hoekje vast en wuift daarmee. Ondertussen gezamenlijk zeggend: Hosanna, Hosanna, Hosanna God en het Lam. Dat wordt drie keer gedaan, gevolgd door Amen, Amen en Amen. Als u geen witte zakdoek hebt, kunt u gewoon met uw hand zwaaien. Broeders en zusters, ik nodig u nu uit om te gaan staan en deel te nemen aan de Hosanna-kreet, waarna de Hosanna-lofzang en Gods geest brandt in het hart gezongen worden. U wordt verzocht om op het teken van de dirigent Gods geest brandt in het hart mee te zingen. Hosanna, 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 God en het Lam. Hosanna, 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 God en het Lam. Hosanna, 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 God en het Lam. Amen, amen en amen.
Oh. our Father.
Onze Vader.
In heaven.
In de hemel.
We come before thee now, Father, with gratitude in our heart.
We komen voor u, Vader, met dankbaarheid in ons hart voor de geest die we hebben gevoeld in deze bijeenkomst van de Algemene Conferentie. We zijn dankbaar, Vader, voor uw liefde, voor uw geduld, voor uw vertrouwen wat u in ons hebt. We zijn bovenal dankbaar voor de gave van uw geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus. We zijn zo dankbaar voor zijn verlossende verzoeningswerk dat in de Hof van Gethsemane begon en aan het kruis eindigde. We zijn dankbaar, Vader, voor deze wonderbare gave die ons versterkt en opbouwt en die ons helpt om meer te worden zoals u en uw Zoon. We zijn dankbaar voor de boodschappen die zijn overgebracht in deze conferentie. Dank u bovenal voor de proclamatie aangaande het bezoek van u en uw Zoon aan de profeet Joseph Smith, dat de stelling van alle dingen inluidde. We danken u voor die boodschap die nu over de hele wereld gaat. En we bidden dat die in ons hart verankerd mag worden en in ons verstand. Dat we mogen handelen naar wat we als waarheid hebben aanvaard. En dat we de herstelde evangelie en het boodschap daarvan zullen delen over de hele wereld. We bidden om genezing en kracht en troost gedurende deze ongekende tijden. En we bidden dat we twijfel en angst en onzekerheid zullen overwinnen als we zullen horen en luisteren naar de stem van uw Zoon, Jezus Christus. En we zeggen deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 190th annual
General Conference. Dit was een uitzending van de 190ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De Tabernacle Choir at Temple Square heeft de muziek verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.